onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 129. Men heeft mij fel benauwd, van jongs af aan, zeggen Israël. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 129. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het eerste vers van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 46e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis, vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der psalmen, en wel Psalm 129, de versen 1 tot en met 8. We noemden u Psalm 129, vanaf het eerste vers tot het einde van deze psalm.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Zij hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af, zeggen nu Israël. Ze hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd, evenwel hebben zij mij niet overmocht. Ploegers hebben op mijn rug geploegd, ze hebben hun voren lang getogen. De Heere der rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouden. Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen die Sion haten. Laat hen worden als gras op de daken, het welk verdort, eer men het uittrekt. Waarmede de maaier zijn hand niet vult, noch de garvenbinder zijn arm. En die voorbij gegaan niet zeggen, de zegen des Heeren zij bij u. Wij zegenen uw lieden in de naam des Heeren.
De tekst voor vanmiddag is de ons juist voorgelezen psalm. Zingen wij van psalm 129 Nu het tweede vers, men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. Het derde vers, de Heere die goed, doch ook rechtvaardig is. En het vierde vers, maak hen gelijk aan het licht verdorrend gras. De versen 2, 3 en 4. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, er is strijd op deze aarde. Strijd tussen licht en duisternis. Zij die wandelen in de duisternis, strijden tegen hen die wandelen in het licht. En dan komt het erop aan, geliefde gemeente, waar wij wandelen. Op welke weg bevinden wij ons? Zoals op deze aarde komen, wandelen we in de duisternis. Zijn we onderdanen van de vorst der duisternis? Maar Gods woord en ook Psalm 129 laat ons zien wat er gebeurt met hen die daarin voortgaan. Dan zal de rechtvaardige God over hen oordelen. Als u of jij nu eerlijk moet zeggen, ik wandel ook op die weg die al verder bij God vandaan gaat. Ik heb ook de duisternis lief. Ben ten diepste een onderdaan van de vorst der duisternis. Ga daar niet mee door. Bekeert u toch, want waarom zoudt gij sterven? Mag jij wandelen in het licht. Een onderdaan zijn van de koning der koningen. Dan zal de Heere beschermen en bewaren. Al is er soms sprake van veel benauwdheid. In die benauwdheid zal de Heere ondersteunen. Hij zal sterken. Hij zal kracht geven. Hij zal niet toelaten dat klein of groot in de genade voor eeuwig het eigendom zou zijn van de vorst der duisternis. En hoe komt dat als we in het licht mogen wandelen? Wel, dat kan u alleen omdat de Heere wonderen werkt. Omdat de drie enige God de weg tot verlossing heeft uitgedacht. Gods enige geboren Zoon wilde op deze aarde komen en is ook gekomen. Hij is gerekend en geoordeeld als een onderdaan van de vorst der duisternis. Heeft het licht verworven. En dat licht dat hij verworven heeft, laat hij ook schijnen in zondaarsharten. Dan komt daar in beginsel een leven tot eer van God. En als het dan eenmaal sterven wordt, dan is sterven winst. Want sterven betekent de koning mogen gaan zien in zijn schoonheid zonder ooit nog te zondigen. Die koning te dienen zonder één onreine begeerte in het hart. Psalm 129. Ze spreekt heel duidelijk van twee wegen. Israël aan de ene kant, vijanden van Israël aan de andere kant. We schrijven boven deze psalm: de Heere is met Israël. En met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats verdrukking. Ten tweede verlossing. En ten derde verwachting. De Heere is met Israël. In de eerste plaats verdrukking, ten tweede verlossing en ten derde verwachting. Boven Psalm 129 staat een lied Hamaalot. Dus een lied dat gezongen werd als de Israëlieten opgingen naar het heiligdom in Jeruzalem. En dat lied werd gezongen om de Heere groot te maken. Niet om te klagen over allerlei tegenheden die ze tegenkwamen op de weg. En dan geldt het bijzonder hen onder Israël, die in waarheid de Heere mochten dienen, dan zijn daar wel veel wederwaardigheid. Maar niet om daarover te klagen, maar juist om de Heere te roemen die onder zulke omstandigheden gedenkt. Begrijpt u daar iets van? Beleef je daar iets van? Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Niet om te klagen, maar om de Heere te loven. Om terug te zien op uitreddingen die de Heere in het verleden gaf. En die uitreddingen in het verleden geven verwachting voor het heden. En doen ook op de Heere hopen als het gaat om de toekomst. Verdrukking. Zij hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af, zeggen nu Israël. Zij hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd. Dan gaat het allereerst letterlijk over het volk Israël. Dat mogen we nooit vergeten als we psalmen lezen waar Israël genoemd wordt. Dat volk voortgesproten uit Abraham, Isaac en Jacob. En dan zeg ik eigenlijk tegelijkertijd al waar het begin, waar de jeugd van dat volk ligt. De Heere is begonnen in het leven van Abraham om dat volk Israël te formeren, dat volk uit hem te doen voortkomen. Hij heeft Abraham uitgeleid uit Ur der Chaldeeën en gebracht in Kanaan. En daar in Kanaan werd Isaac geboren. Isaac, die de tegenstand van de Filistijnen heeft ondervonden. Daar ziet u al iets bij het begin van dat volk dat er verzet tegen is. Zij die de Heere mogen dienen, dat apart gezette volk Israël, dat kende de haat van de vijanden. Haat, omdat de Heere zich bijzonder met dat volk heeft ingelaten. Isaac, hij ondervond het dat de Filistijnen waterputten dichtstopten. En Jacob, wat heeft hij ook niet ondervonden? Zelfs van zijn eigen broer, Isaac, van zijn halfbroer, van Ismaël zouden we kunnen zeggen. Daar zien we nou die benauwdheid. En Jacob van de kant van Esau, moest Jacob niet vluchten voor Esau? Ja, dan zouden we kunnen zeggen, daar was hij zelf toch ook wel schuldig aan. Op een bedriegelijke manier wilde hij toch de eerstgeboortezegen veiligstellen, dat is waar. Maar in het hart van Esau leefde de haat tegen Jacob. Jacob mocht in waarheid de Heere dienen. En Jacob heeft ook benauwdheid ondervonden bij Laban. Vele malen werd daar zijn loon veranderd. Ook dat is een bedriegelijke manier van doen. En zeker, dan kunnen we opnieuw zeggen dat Jacob iets ondervond en zag en terugzag van zijn eigen handelwijze jegens Esau. Maar toch, het was ook verzet tegen het werk van God in het hart en leven van Jacob. En als Jacob dan terugkomt, hij was weggegaan alleen met een staf over de Jordaan. En als hij terugkomt, is hij rijk gezegend door de Heere. Maar dan komt daar Esau aan. met een machtig leger. En dan is Jacob naar de mens gesproken, ten dode opgeschreven. Maar de Heere heeft alles zo geleid dat dat niet heeft plaatsgevonden. Dus, geliefde gemeente, van het begin af aan is er verzet geweest, is er vijandschap geweest, is er verdrukking en benauwdheid geweest. Maar in die benauwdheid heeft de Heere bijgestaan. En dan denken we aan Jozef. Wat heeft hij niet moeten ondervinden? Verkocht als slaaf naar Egypte. En dat wordt nou allemaal nog tot de jeugd van dat volk Israël. En in Egypte in de gevangenis terechtgekomen, omdat hij niet wilde zondigen tegen het zevende gebod. Wat een verdrukking. Wat een benauwdheid. Maar op Gods tijd is hij onderkoning geworden in Egypte. En als dan Jacob met zijn nageslacht in Gozen is aangekomen, dan hebben ze ook daar veel verdrukking en benauwdheid ondervonden. Dat volk dat groeide, het werd zeer talrijk. Maar juist dan de groeiende vijandschap van de zijde van Farao en de Egyptenaren. Een slavenvolk. Dat werd er van Israël gemaakt. Maar de Heere heeft ze daarin niet laten omkomen. Benauwdheid. Wat is er niet benauwd geweest toen de jongetjes in de Nijl geworpen moesten worden? Maar de Heere heeft voor verlossing gezorgd op zijn tijd. Benauwdheid ook. Als dat volk is uitgetrokken en dan voor het water van de Rode Zee ligt. Want hoe was dat, jongens en meisjes? De farao dacht dat ze verdwaald waren. En de farao is hen weer achterna gegaan. Wat is een mens soms toch verhard in zijn zondigheid. Achterna gegaan. En nu leek het reddeloos verloren. Er was geen weg voorwaarts het water. Verdrinken. Links en rechts de bergen. En achter Israël de farao met zijn leger. Verloren. Maar de Heere heeft uitkomst gegeven uit de benauwdheid. Israël aan de overzijde gekomen en farao en al zijn soldaten verdronken in het water van de Rode Zee. Getroffen door het rechtvaardig oordeel van God, o geliefde gemeente. Als we eigenlijk moeten zeggen, nog een tegenstander van God en zijn volk te zijn. Laat dit gebeuren, u waarschuwen. De Heere betoont het nog, dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen en zonder maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. U bent nog in het heden der genade, buig dan de knieën. Smeek, genade, geef mij toch genade, gedenk aan mij. Ontfermt u zich over mij. Zulke bidders worden door de Heere nooit afgewezen. Israël, van de jeugd af aan benauwd. Tot tweemaal toe wordt het gezegd, om de werkelijkheid daarvan te onderstrepen. Wat een benauwdheid ook, als er geen voedsel is in de woestijn voor zo'n talrijk volk. Als er geen water is voor al die Israëlieten. Maar ook daarin heeft de Heere voorzien. En als dat volk in Kanaan gekomen is, na 40 jaar omgezworven te hebben in de woestijn, is de benauwdheid dan voorbij? Nee. Want in de richtere tijd, en u hebt daar zo wat een en ander van gehoord, in de richtere tijd was er sprake van vreemde verdrukking en overheersing. De oorzaak daarvan zeker lag in het dienen van de afgoden door Israël. De Baals werden gediend. En daarover komt altijd het oordeel van God. Benauwdheid. Maar als het volk dan riep uit die benauwdheid, heeft de Heere telkens opnieuw richters gegeven om in die benauwdheid te sterken, om uit die benauwdheid te verlossen. Dikwijls benauwd. Niet maar eenmaal. En daarna het einde van dat volk. Nee. De Heer heeft dat volk gekastijd. Opdat het opnieuw de knieën zou buigen voor hem. En we zien het ook in de tijd van de koningen. De Filistijnen waren de vijanden van dat volk. David heeft tegen de Filistijnen gestreden. En als we denken aan het leven van David, ach, dan zien we in zijn leven ook veel benauwdheid, persoonlijke benauwdheid. Dus het gaat niet alleen over Israël in het groot, maar ook over hen die Israël mogen zijn in waarheid. En dan bedoel ik dit, dat zij echt de Heere mochten dienen. Eerst nog even over het volk zelf. In Kanaan gekomen. En de Heere had het hen voorgehouden. Als je mij dient, dan zal ik u zegenen. Maar als u mij niet dient, dan zullen er vervloekingen komen, oordelen komen, nederlagen komen tegen de vijand. Dan zult u vluchten voor de vijand, ja. Dan zult u zelfs weggevoerd worden uit Kanaan in de ballingschap. En dat is werkelijkheid geworden. Weggevoerd in de ballingschap. Wat een benauwdheid zal dat niet geweest zijn. Niet alleen voor het 10-stammenrijk. Ook voor het 2-stammenrijk. Benauwdheid. Maar toch niet omgekomen. Wat een benauwdheid. We hebben erover nagedacht. In de prekenserie over Esther. Wat een benauwdheid. Toen Haman die wet had uitgevaardigd. Waarin stond dat al de Joden verdelgd zouden moeten worden. Gedood zouden moeten worden. Benauwdheid. Maar de Heere heeft het omgekeerd. Juist de vijanden van Israël die de wapens tegen dat volk opnamen zijn omgekomen. De rechtvaardigheid van God is getoond. En als we ook nadenken over de benauwdheid die er kwam door de Romeinen die Jeruzalem hebben ingenomen. Velen zijn toen omgebracht. Benauwdheid. Maar toch niet het einde van dat volk. De eeuwen door vervolging, Jodenhaat. Ten diepste haat tegen de God van dat volk. Denk aan de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen Joden omgebracht, maar toch niet ten volle uitgeroeid. Daar is de staat Israël gekomen in 1948. En dan zien we opnieuw benauwdheid. De vijanden vielen aan van alle kanten. Maar de Heere heeft dat volk bewaard. De oorlogen die daarna gevoerd zijn. De Zesdaagse Oorlog in 1967. Israël heeft de Golanhoogte veroverd. Oost-Jeruzalem veroverd. Zelfs de Sinaï veroverd. En een deel van het leger van Israël is zelfs de Nijl overgestoken in Egypte. Wonderlijk, nietwaar? En dan in 1973 de Yom Kippur-oorlog. Oorlog begonnen op de grote verzoendag door de vijanden. Andere oorlogen zijn daar geweest met omringende landen. De tijd door telkens opnieuw en nu opnieuw. Oorlog tegen Hamas. Maar de Heere is met Israël. Want wie dat volk aanraakt en dat is en blijft allereerst dat volk Israël, raakt zijn oogappel aan. Hebben we daar oog voor, geliefde gemeente? En bidden wij om de vervulling van de beloften die er nog liggen voor dat volk? Dat de ogen geopend zullen worden voor de Christus der schriften. Alzo zal gans Israël zalig worden en dat dat tot zegen zal zijn voor heel het wereldrond. De Heere vervult zijn woord, vervult zijn beloften, maar hij wil daar wel om gebeden zijn. Benauwdheid, dat geldt ook Gods kinderen. Daar waar de Heere zijn kerk sticht, komt er vervolging, komt er tegenstand. Denk ook eens aan ons eigen land, wat daar niet allemaal gebeurd is. In de tijd van de reformatie hebben de brandstapels gerookt. En wanneer we denken aan de tijd van het eerste christendom, daar is het al begonnen. Verzet tegen de prediking van die enige naam, gegeven tot zaligheid. Wat een benauwdheid. En Paulus deed er eerst aan mee, om de kerk des Heren te benauwen, om Christus te vervolgen. Saul, Saul, zo moest hij het horen, wat vervolgt gij mij? Maar na zijn bekering heeft hij zelf grote benauwdheid ondervonden. En dat is nou het deel van al Gods kinderen. We lezen daarvan in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. En dan noemt hij zo het een en ander op wat hij allemaal zelf heeft ondervonden. Hij heeft, zo staat er dan, vanaf vers 23 meegemaakt dat hij niet alleen in arbeid heel overvloedig geweest, maar in slagen uitnemender. Meer geslagen dan anderen, zouden we dan kunnen zeggen. In gevangenissen overvloediger. Meer dan eens gevangen genomen, van zijn vrijheid beroofd. In doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen in één 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met de roeden gegeesteld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars. In gevaren van mijn geslacht, dus vervolgd door zijn eigen volksgenoten. In gevaren van heidenen. In gevaren in de stad. In gevaren in de woestijn. In gevaren op de zee. In gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite, in waken menigmaal. In honger en dorst, in vasten menigmaal. In koude en naaktheid. En dan noemt hij ook nog op in de versen 32 en 33 van 2 Korinthe 11. Wat hem te Damascus overkomen is. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. En ik werd door een venster in de mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen. Vaak vervolgd, verdrukt, benauwd. En dat kunnen we invullen in het leven van al Gods kinderen. Denk eens aan David. David kreeg met Saul van doen, die hem haatte, die hem wilde doden. De Filistijnen noemde ik al. De opstand van Absalom. Ja, zult u zeggen. Dat was ook vanwege de zonde van David en dat is waar. Maar het neemt niet weg dat er toch benauwdheid kwam. Benauwdheid. Maar in die benauwdheid is David niet omgekomen. En ook Paulus is niet omgekomen. En wie van Gods kinderen ook. Want Christus heeft benauwdheid willen doormaken. Dat is de lijn die in Psalm 129 ook naar voren komt. Er staat van Israël al, er is ploegers, hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. Het land moet open geploegd worden. En van voor naar achteren gaat de ploegschaar er dan doorheen. Lange voren, lange lijnen, waarlangs die ploegschaar gaat, zouden we kunnen zeggen. Heel dat land moet omgeploegd worden. Wel, zo is het geweest met het volk van Israël in Egypte. Toen daar vreemde verdrukking was, toen het al gekomen was in Kanaan. In de ballingschap. Lange voren getogen, getrokken over de rug van dat volk. En denk in het minst niet aan de Tweede Wereldoorlog. En ook nu, die wrede, ongerechtvaardigde aanval van Hamas op nederzettingen, kinderen op een vreselijke wijze omgebracht, ook vrouwen misbruikt en omgebracht, mannen ook gedood, velen ook weggevoerd. Moeten we niet zeggen dat de ploegschaar door dat volk ook nu gedeeltelijk weer is doorgegaan? En dat geldt nu ook Gods kinderen in het bijzonder. Ook zij hebben telkens te maken met de vijandschap van de vorst der duisternis. Die probeert alles om van de Heere en van zijn dienst los te maken. En toch zal dat niet gebeuren. Juist dat ploegen op de rug. Juist die vervolgingen, die verdrukkingen, die benauwdheden die daar kunnen zijn, drijven uit tot de Heere. En de Heere helpt, want dat heeft Christus verworven. Over wiens rug de ploegschaar is heen gegaan. Lange voren getogen. En waar moeten we dan bijzonder aan denken? Wel, de geeseling die plaatsvond. Christus gegeeseld. Wat een wrede behandeling is dat niet geweest. Gegeeseld vanwege de zonden en de ongerechtigheden die op hem geladen werden. En wat een benauwdheid ook al in de hof van Gethsemane. Ook daar op figuurlijke wijze, op geestelijke wijze, de ploegschaar van Gods rechtvaardigheid over zijn rug gegaan. Zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. En is dat nu geen wonder, geliefde gemeente? Dat Christus dit wilde ondergaan. Dat God de Vader zijn enige geboren zoon daartoe heeft overgehad. Wat een liefde blijkt uit liefde tot zondaren en zondaressen die het verdiend hebben dat de ploegschaar van Gods rechtvaardigheid over hen heen zou gaan en hen zou verdelgen tot in eeuwigheid. Maar dat gebeurt nu niet, omdat Christus de rechtvaardigheid van God heeft ondervonden, omdat hij ook volmaakt gehoorzaam is geweest, zo heeft hij de eeuwige zaligheid voor zijn kerk verdiend, die kerk die bijeen wordt gebracht uit Jood en Heiden. Benauwdheid. Dat kan werkelijkheid zijn. Ook als je de Heere niet echt kent, dient en vreest. Ook goddelozen. Ook zij die in de duisternis wandelen. Kunnen het heel benauwd krijgen. Denk eens aan een ernstige ziekte. die veel lijden met zich meebrengt. Wat een benauwdheid. Of als je niet meer kunt functioneren in het gewone leven, omdat je denken niet meer helder is, dat is ook een benauwdheid. Andere benauwdheden zijn er ook, als de gebrokenheid van het leven ondervonden moet worden. En zijn allemaal roepstemmen om het bij de Heere te zoeken. Mag u dat doen? Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En dan staat er voor benauwdheid precies datzelfde woord als hier voor benauwen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Er is ook nog een andere benauwdheid. Dat is de benauwdheid vanwege de zonde. Vanwege datgene wat misdreven is tegen God. Die benauwdheid is er niet zomaar. We kunnen nog een onderdaan zijn van de vorst der duisternis. Tijdelijke benauwdheden ondervinden. Zonder die benauwdheid te kennen. Die Gods kinderen leren kennen en al meer leren kennen. Vanwege bedreven kwaad. Een vreemdeling te zijn voor God en eigen hart. Je niet de vraag stellen, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar wat een wonder. Als die zielsbenauwdheid geboren wordt. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Enkele regels uit dat bekende gedicht van Mertjeen. Mag u het herkennen, is beleving geworden. De heiligheid van God, de eisen van Gods wet, de rechtvaardigheid van God. Dat al die eigen gerechtigheid wordt afgenomen. Paulus had er heel wat van. Een hele lijst van datgene waarop hij zich meende te kunnen te laten voorstaan. Maar het werd hem allemaal uit handen genomen. En wat gebeurde dan? Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn leven en mijn zaligheid werd Hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Vrede door het bloed des kruises. En dat niet eenmalig in die benauwdheid vanwege de zonde. Wat kan er benauwd worden als Gods kind opnieuw in een zware zonde valt? Hoe kan de duivel dan niet aanvallen en zeggen, u hebt geen heil bij God? Het was alles maar eigen werk. De Heere weet niet van u af. U bent eigenlijk nog mijn onderdaan. Dat hebt u nu toch zelf bewezen. Benauwdheid. Maar in die benauwdheid laat de Heere niet omkomen. Al moet het geweten toestemmen. Inderdaad, ik heb gezondigd tegen de Heere. Al moet je het toestemmen de geboden van God geschonden te hebben. Geen van die gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd. Bij God vandaan is er de schenking en toerekening van de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Alleen door het bloed van het Lam Gods is er verzoening, is er vergeving en is er zaligheid. Verdrukking. En die verdrukkingen zullen blijven. Maar die verdrukkingen drijven des te meer uit naar de Heere. Ik De knieën worden gebogen in het gebed. Heere, vergeef toch opnieuw de zonde die ik bedreven heb. En dan mag het ondervonden worden tot aanbidding en verwondering. Bij de Heere is veel vergeving, opdat hij gevreesd zou worden. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Verdrukking. Maar nu ten tweede ook verlossing. De Heere laat niet omkomen. We lezen dat in vers 2. Evenwel hebben zij mij niet overmocht. Die vijanden die het op Israël voorzien hadden, hebben de overwinning niet behaald. De farao behaalde de overwinning niet. Haman kon dat volk niet teniet doen. Want uit dat volk moest de zaligmaker geboren worden. En de Romeinen hebben dat volk ook niet kunnen ombrengen, Hitler niet. En het zal vandaag ook niet gebeuren. Want de Heere is een waarmaker van zijn woord. Hij zal ervoor zorgen dat er vele blinde zielsogen van dat volk Israël geopend zullen worden voor de Christus der Schriften. Evenwel hebben zij mij niet overmocht. Verlossing, want de Heere heeft verlossing gewerkt. We lezen dat in vers 4. De Heere die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouden. Dan moeten we opnieuw denken aan die ploeg. Voor zo'n ploeg waarmee de akker doorploegd werd, werden twee ossen gespannen, vastgebonden met touwen aan die ploeg. En nou begrijp je dat al, jongens en meisjes. Als je die touwen nou doorsnijdt, dan zijn die ossen los en dan lopen ze weg. Dan trekken zij niet langer de ploeg. En dat laat nu zien, geliefde gemeente, dat de Heer een grens stelt aan de vijandschap. De farao, hij kon tot aan dat volk Israël komen dat lag voor het water van de Rode Zee. Maar hij is zelf omgekomen. De Heere maakte scheiding. De touwen doorgesneden. Gold ook van Haman. Die wet die door Haman was uitgedacht, krachteloos gemaakt. En Haman zelf aan de galg gekomen. En zo heeft de Heere de eeuwen door een grens gesteld aan de vijandschap tegen Israël. Ook vandaag. Want die vijanden kunnen zomaar niet doen wat ze willen. De Heere staat erboven. De Heere regeert. En dat geldt ook Gods kinderen persoonlijk. De vijanden kunnen niet verder gaan dan de Heere toelaat. Denk eens aan Job. Alles kwijt. Al zijn kinderen. Zijn gezondheid kwijt. Maar de duivel mocht niet aan zijn leven komen. Nog minder aan zijn geestelijke leven. Ik weet, mijn verlosser leeft. De zaligheid zal aan Job geschonken worden. En zo geldt het altijd. De Heere zet een grens aan de macht en de invloed van vervolgende vijanden. Dat is ook bij Paulus gebeurd. Zolang Paulus een taak had in dit leven, is hij bewaard en beveiligd. Ik heb het voorgelezen. Al datgene wat hij heeft meegemaakt, de duivel kon nooit meer winnen in het leven van Paulus. En de duivel kan ook nooit meer winnen in het leven van Gods kinderen. De touwen der goddelozen afgehouden. Hun wetten krachteloos gemaakt. En zie het ook bij Christus zelf. Een wacht voor het graf. Het keizerlijke zegel aan het graf. een steen voor het graf. Maar de Heer heeft ervoor gezorgd dat die steen werd afgewend, dat dat zegel werd verbroken en die wachters werden als doden. Ze hadden immers alles te vrezen. De touwen verbroken. Zo ook de eerste eeuwen van het christendom. Al die vervolgingen. De kerk groeide toch. En we zien het ook in Noord-Korea of waar dan ook op deze wereld. De Heere houdt zijn eigen kerk in stand. De Heere die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouden. Hij zorgt voor Israël. Hij zorgt voor de kerk met een hoofdletter. Hij zorgt voor ieder kind des Heren persoonlijk. Zodat alle dingen, ook die benauwdheden, moeten medewerken ten goede. Want juist in die benauwdheden wordt ervaren wie de Heer is. En dat geeft verwachting. En daarom lees ook in vers 5. Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden allen die Sion haten. Al die vijanden zijn ten diepste overwonnen vijanden. Omdat hun aanvoerder de duivel overwonnen is. Christus is immers gekomen en heeft op Golgotha de kop van de slang vermorzeld. Laat hen worden als gras op de daken. Het welk verdort, eer men het uittrekt. En we gaan daarvan zingen. De twee laatste versen uit Psalm 129, vers 5. Maak ze als dat gras waarmee de maaier nooit wanneer hij gaart. De nijvere hand, de ijverige hand betekent dat zal vullen en bij één vergaderen gaart. En het zesde vers, de versen 5 en 6 van Psalm 129. verwachting. Dat klinkt door in het slot van deze psalm. Verwachting dat de Heere die rechtvaardig is, de vijanden zal ombrengen. En dat betekent tegelijkertijd bescherming voor Israël, bescherming voor Gods kinderen. De Heere zal bewaren. Hij is een toevlucht voor de zijne sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. De vijanden kunnen wel benauwen, maar nooit ombrengen. Want de Heere betoont zijn rechtvaardigheid jegens allen die hem haten. Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen die Sion haten, die Israël haten. Onverwachte nederlagen kunnen zij lijden. Zo was het in 1967 ook. Het leek alsof Israël ten onder zat, leek alsof bij de onafhankelijkheidsverklaring. Maar op een wonderlijke wijze heeft de Heer in al die oorlogen Israël niet doen omkomen. Laat hen worden als gras op de daken, het welk verdort eer men het uittrekt. Waarmee de maaier zijn hand niet vult, nog de garvenbinder zijn arm. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Wel, op de daken in Israël en Kanaan groeide in het voorjaar wat gras. En dat kon wel groeien totdat de hete zomer aanbrak. Verzengende hitte was dan werkelijkheid. Regen was er niet. En dat kleine beetje gras wat dan groeide op de daken, stenen daken of houten daken van boomstammen met enige aarde, dat verdorde en verschroeide wel. Dat is nu het beeld van de goddelozen, de vijanden van Israël en de vijanden van Gods kerk. En van zo'n dak kun je natuurlijk geen oogst verwachten. Daar is helemaal geen verwachting. En dat tekent ons het einde en de ondergang van de goddelozen en bozen. De maaier, hij valt daar niets te maaien voor hem. Nog de garvenbinder die is er ook niet. Die kan daar ook geen werk doen en die voorbij gaan niet zeggen: de zegen des Heren zij bij u. Er wordt verwezen in de kanttekening naar Rut 2 vers 4. Boas, die begroet zijn maaiers. De Heere zij met u lieden, zo sprak hij. En die maaiers zeggen dan terug: de Heere zegenen u wel. Dat kan natuurlijk niet gebeuren als er geen oogst is. En die voorbij gaan niet zeggen: de zegen des Heren zij bij u. Wij zegenen u lieden in de naam des Heren. Dus geliefde gemeente, deze psalm laat twee dingen zien. De ondergang van de goddelozen en boze, het rechtvaardig oordeel over hen. En Gods zegen over Israël. Gods zegen over de kerk met een hoofdletter. En dan komt het erop aan. Waar behoor ik bij? Waar behoort u bij? Waar behoor jij bij? Niet alle verdrukking, niet alle benauwdheid is er een bewijs van dat je een kind van God bent. Ook zij die de Heere niet vrezen, hebben soms een moeilijke levensgang en levensweg. Hebben te maken soms van jonge jaren af met allerlei tegenslagen. Vijandschap van de zijde van medemensen, haat, spot, vervolging soms ook. Kan ook nog zijn dat je wel christen in naam bent, maar niet in waarheid. dat je geen nieuw hart hebt. Staat ook in de Bijbel. Je kunt je lichaam zelfs over hebben om verbrand te worden. Maar als de liefde er niet is, dan ontbreekt toch alles. En daarom, geliefde gemeente, laten we onszelf eerlijk onderzoeken bij het licht van het woord van God. Kennen we nu ook iets van die geestelijke benauwdheid? De benauwdheid vanwege bedreven kwaad. De benauwdheid vanwege de rechtvaardigheid van God. Ook vanwege zijn alwetendheid. Dat wij voor de Heere helemaal niets kunnen verbergen. Bepaalde overtredingen en zonden kunnen wij verbergen voor de mensen. Maar voor de Heere niet. Want niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En als we alleen maar aan de buitenkant een christen zijn, dan zal de rechtvaardige toren van God ons treffen. Maar wie door genade de Heere oprecht mag vrezen, dienen en liefhebben, die die benauwdheid kent vanwege bedreven kwaad, die de bede kent van die tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig, die zal Gods bewaring en bescherming ondervinden. En daarom, geliefde gemeente, haast u om uw levenswil. De Heere wil nog wonderen werken tot eer van zijn naam. Op het noodgeschrei doet hij grote wonderen. Misschien zegt u, als ik let tot omstandigheden in deze wereld, en als ik let tot de omstandigheden in ons eigen vaderland, dan ontzinkt mij eigenlijk alle moed. Wat moet er nog worden van mijn kinderen en van mijn kleinkinderen? Wat zullen zij allemaal niet mee moeten maken als de ontwikkelingen zoals die nu gaande zijn voortgaan? Neem nu eens 50 jaar geleden, kijk, op Urk valt het nog wat mee. Maar 50 jaar geleden gingen er nog heel veel mensen in Nederland naar de kerk. Daar is nog maar heel weinig van over. Maar ook weinig over van een wetgeving die naar Gods woord is. Het beginnende leven, het oude gebrekkige leven, het is niet veilig in Nederland. De zondagsontheiliging, er is zoveel wat tegen God en zijn woord ingaat. Maar nu staat hier de naam Heere met hoofdletters. Al wijzigen de omstandigheden, al worden de tijden nog zo donker, de Heere blijft eeuwig dezelfde. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. Hij zit immers aan de rechterhand van God. En hij werkt wonderen tot eer en verheerlijking van zijn naam. En in zielsbenauwdheid, in gevaar, is hij met de zijne. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. De Heere, hij volvoert zijn raad. Hij volvoert zijn welbehagen. En dat geeft toch moed en verwachting ook voor deze tijd. De vijanden kunnen zomaar niet doen wat ze zelf willen. De Heere zet hen een grens. En soms verbreekt hij op het alleronverwachtst hun macht. Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting. Die farao had nooit gedacht, toen hij uittrok tegen het volk Israël, dat zijn dood en eeuwige ondergang zou worden. Haman had ook niet gedacht dat hij aan de galg zou komen die hij voor Mordechai had opgericht. De Heere heeft alles omgekeerd. En dat kan u alleen vanuit het volbrachte borgwerk van Christus. Zijn genoegdoening, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid worden geschonken en toegerekend. Alsof Gods kinderen, nooit zonde gekend of gedaan hebben. Ja, alsof zij al de gerechtigheid volbracht hebben die Christus voor hen volbracht heeft. Volkomen verzoening door het bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. En in de benauwdheden sterkt de Heere. Hij maakt het zo dat juist in die benauwdheden ondervonden wordt wie hij is, een waarmaker van zijn belofte. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duisternis bekommerd om moest dwalen, de gevaren, de bedreigingen, de Satan, de wereld, de zonde. Ze kunnen het leven dat God werkt in de ziel nooit teniet doen. Soms wel donker, soms wel benauwd. Vaak door eigen schuld. Maar als de knieën dan mogen buigen, komt de Heere terug. Denk eens aan de verlossing uit de ballingschap. Schuld werd beleden, lees het maar in Daniel 9. En de Heere bracht terug in het beloofde land. Waar de schuld wordt beleden, vergeving wordt afgewekt, zal de Heere ook genadig vergeving schenken. En zijn nabijheid, goedertierenheid, gunst en liefde doen ervaren. En dan is er verwachting tot over de dood heen. Als sterven wordt, dan wordt de ziel zalig. En eenmaal de volkomen zaligheid. En de Heere maakt het waar. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat God ons hebt geschonken. Vergeef het zondige, dat wat gebrekvol was. Gedenk ons in deze week. Help bij alle dingen, maatschappelijk en ambtelijk, bij de opvoeding, in het onderwijs geven, onderwijs volgen. Gedenk hen die komen te staan aan de geopende groeven. Geef toch dat die roepstem die is uitgegaan, eeuwigheidsvrucht zou mogen afwerpen. Leer jongen nou toch al zo de dagen tellen, dat een wijs hart bekomen mag worden. Bewaar voor gevaren die ons altijd omringen op de weg, op het water, in de lucht of waar we ook zijn, thuis ook. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dat smeken we. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het eerste vers van Psalm 124, dat Israël nu zeggen blij van geest. Indien de Heere die bij ons is geweest en die de ons heeft bijgestaan. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 124. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.